Weet u, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord op deze zondagmiddag, deze laatste zondag van 2018 in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, het 12e hoofdstuk. En we willen daaruit lezen de eerste 6 versen. Wij noemden u Openbaring 12, te beginnen bij het eerste vers waar het woord van God als volgt luidt. Er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan, was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren en ze was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Er werd een ander teken gezien in de hemel en zie, er was een grote rode draak. Hebben de 7 hoornen en 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn 7 en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Tot zover. Jongens en meisjes, als ik jullie zal vragen vanavond, zeg mij eens, waar kun je lezen in de Bijbel van de geboorte van de Heer Jezus Christus? Dan hoop ik dat jullie allemaal zullen zeggen, dominee, dat staat in Lucas 2. En ik kan het ook nu vanavond gerust vragen naar de preek van vanmorgen. Zeg me dan ook eens, waar staat dan de geschiedenis van de wijzen uit het oosten? En de jongen en de meisje zegt, nou, vanmorgen hebben we dat samen gelezen. U hebt erover gepreekt, dominee, dat staat in Matteüs 2. Helemaal goed, helemaal juist, helemaal waar. Maar dat ook in het allerlaatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes. Kerstevangelie staat afgedrukt, geschreven. Dat ook in het allerlaatste Bijbelboek gesproken wordt van de geboren koning. Dat is vaak veel minder bekend. Want bij dat laatste Bijbelboek, de Openbaring, dan denken we dat gaat over de toekomst. Dat gaat over alles wat er nog zal gaan gebeuren in het einde der tijden met de wereld en met de kerk. En de geboorte van de Heere Jezus Christus, die ligt toch voor de apostel Johannes die we tegenkomen op het eiland Patmos, waar hij naar verbannen is door de keizer van Rome. Die geboorte van Jezus Christus ligt toch voor die oud en grijs geworden apostel toch in het verleden. Daar gaat het dus zeker niet over in de Openbaring. Ach, toch is het wel zo. Ook in het allerlaatste Bijbelboek zien we dat de Christus in het middelpunt staat. Heel de geschiedenis van kerk en van wereld draait om het levende kind van God. En dat zien we dan ook duidelijk naar voren komen in het tekstwoord, waar we vanavond met de hulp des Heren en onder de inwachting van de Heilige Geest bij willen stilstaan. En dat we vinden gemeente in Openbaring 12 en daarvan nader vers 4b en vers 5a. Ik lees die woorden met u, vers 4b en 5a. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Tot zover. Deze woorden bepalen ons bij kerstfeest op het eiland Patmos. We willen letten op een drietal gedachten. Allereerst zien wij de vrouw die het kind verwacht. In de tweede plaats letten wij op de draak die het kind bedreigt. En ten derde staan wij stil bij de macht die het kind uitoefent. We letten vanavond op kerstfeest op het eiland Patmos. En zien achtereenvolgens de vrouw die het kind verwacht. De draak die het kind bedreigt. En de macht die het kind uitoefent. O gemeente, jong en oud, wat staat hier in Openbaring 12... is eigenlijk een uitwerking van de moederbelofte in het paradijs. Door God gegeven. De Heere had beloofd, ik zal vijandschap zetten. Wij hadden banden aangeknoopt met de duivel. Wij hebben een voorzichtig verdrag gesloten met de hel. Wij zijn bondgenoten geworden van de Satan. Maar de Heere beloofde in die moederbelofte dat hij dat verdrag zou verbreken. En dat hij die banden die wij hadden aangeknoopt zou gaan ontbinden. Ik zal vijandschap zetten. Ik ga dat doorbreken. Ik ga die banden doorsnijden. De vrouw en de duivel, het vrouwenzaad en het slangenzaad. God zegt, ik zal maken dat daar vijandschap tussen ontstaat. Ik zal ze op voet van oorlog gaan doen geraken. En nou ziet Johannes hier in dit laatste Bijbelboek een groot teken, gemeente. Een groot teken in de hemel. Wat zie jij dan? Wat is dat teken, Johannes? Hij zegt, ik zie een vrouw. Kijk maar mee in vers 1, er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw. En het eerste wat ons dan opvalt, dat is het gewaad van deze vrouw. Nooit heeft iemand zo'n gewaad, zulke kleren gedragen, want er staat dat deze vrouw bekleed is met de zon. En nog meer lezen we van haar, de maan is onder haar voeten. En op haar hoofd heeft ze een kroon van 12 sterren. Ziet u het een beetje voor u en ook jij? Dus een vrouw bekleed met de zon en de maan onder de voeten en een kroon op haar hoofd met 12 sterren. En je voelt wel aan wat een glans, wat een heerlijkheid straalt er van deze vrouw af. En de vraag die naar voren komt bij u, bij jou, zal ongetwijfeld zijn, wie is die vrouw die Johannes ons beschrijft? Wat betekent dat nou, dominee? Is het zo, zoals de Romeinse kerk leert, dat het hier gaat om Maria, de moeder des Heren? Nee, gemeente, zij is het niet. Rome zegt dat wel. En Rome vereert op grond van Openbaring 12 Maria als de zogenaamde koningin des hemels. Maar als een dwaalleer, deze vrouw, wie is ze dan wel? Nou, gemeente, niemand anders dan de kerk van God. Niemand anders dan de uitverkoren kerk van de Heere. Dus je mag ook zeggen de kerk met een hoofdletter. De kerk van alle tijden en de kerk van alle plaatsen. In de Bijbel wordt Gods kerk wel vaker vergeleken bij een vrouw. Denk bijvoorbeeld maar aan het Hooglied, het welk van Salomo is. Christus de bruidegom en zijn kerk is de bruid. Je mag ook denken aan wat er staat in Efeze 5. Waar de verhouding tussen man en vrouw een beeld is voor de band tussen Christus en zijn gemeente. Een vrouw, Gods kerk. In het oog van de wereld is die kerk vaak zo gering en nietsbetekenend. De kerk, die is in het oog van de wereld verachtelijk. En zeker als de kerk op haar plaats wordt gebracht en gehouden door God, dan zal ze dat ook zelf beamen. Dan herkent ze zich helemaal in dat beeld dat hier wordt getekend. Niet van een sterke, niet van een gewapende ridder, maar van een zwakke vrouw, van een nietig mens. Want als die kerk van God op de plek is, dan leert ze zichzelf toch kennen als een arm volk en als een ellendig volk wat nochtans op de naam van de Heere betrouwt. Maar het deed niet weg. Hoewel in haar eigen oog zwak en ellendig. Hoewel in het oog dus van de wereld niets betekenend en niets voorstellend. Dat ze van de kant van de zijde van God bezien zo heerlijk is. Want die kerk komt voort waaruit? Uit dat eeuwige liefdeshart van God. De oorsprong van Gods kerk ligt niet beneden. Maar die oorsprong die ligt boven, die ligt in de hemel. Alles wat die kerk is en alles wat die kerk heeft, dat heeft ze van God en dat is ze bij God vandaan. En Johannes krijgt nou die kerk hier te zien in haar hemelse luister en glans, gehuld in een mantel van verheven licht, bekleed met de zon. Ja, de kerk is bekleed met de zonne der gerechtigheid, de Heer Jezus. Hij is haar kleed, ze zijn bekleed met zijn gerechtigheid. En die kerk heeft de maan onder de voeten, dat wil zeggen dat ze bekleed is bij God vandaan met macht. Met majesteit, niet van dezelf hoor, dan maar een zwakke vrouw. Maar bij God vandaan bezien een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder de voeten. En met een kroon van 12 sterren op haar hoofd. En de verklaarders zeggen dat wijst op de leer van de 12 apostelen. Dat vormt haar heerlijkheid. Die leer die draagt ze de kerk. En die draagt ze ook uit. Nou zo komt ze dus vanavond op ons over. Gods kerk als een heersende. Als een triomferende heerseres. En als zo deze vrouw ons beschreven wordt, denk nog even aan die drie dingen. Bekleed met de zon, de maan onder de voeten, een kroon met 12 sterren op haar hoofd. Dan hoor je dus al die hemellichamen die je in het heelal terugvindt, zon, maan en sterren. Dan wil dat ook dit zeggen, dit beeld. Dat zij, die kerk, die vrouw ons wordt voorgesteld als het middelpunt van het heelal. Dat om zo te zeggen alles draait om die levende kerk. Dat de wereld er is. Dat het heelal geschapen is. Oh, dat heeft te maken met Gods kerk. Daarom is de wereld er nog steeds. Omdat Gods kerk er is. En omdat we nog moeten worden toegebracht tot die kerk. Die van eeuwigheid zijn verkoren. Die nog liggen onder het zegel van de goddelijke verkiezing. Alles draait om de kerk. Alles is ten dienste ook in het ganse heelal. Aan die kerk van God. Prachtig beeld. Wat een heerlijk doorgezicht wordt ons gegeven. Op de dingen ook van de tijd waarin wij zo leven. Eén ding moet ik wel noemen. We moeten ons oppassen voor een vergissing. Alsof het al om de kerk op zichzelf zou gaan. En zouden vergeten daarbij dat het ten diepste gaat om het kind. Het kind dat de vrouw draagt. Want die vrouw die wij hier zien vanavond, die is in verwachting. Die vrouw die is in verwachting van een kind. Gods kerk op aarde, gemeente. Zij is als moeder van Christus zwanger. Zwanger van Gods belofte. En de zwangerschap van de vrouw van de kerk is begonnen in het paradijs. Toen de Heere de moederbelofte schonk. Toen is die verwachting er gekomen. Vanaf dat ogenblik is Gods kerk in verwachting geweest. En zoals een zwangere vrouw uitziet naar de geboorte van haar kind, Zo heeft Gods kerk heel het Oude Testament door uitgezien naar de vervulling van Gods belofte, naar de komst van Hem, de geboorte van Christus. En tot het laatste toe waren er door Gods genade die de vertroosting Israëls verwachtte. En dan beschrijft ons Johannes dat die vrouw, vers 2, ze was zwanger, maar dat ze nou in barensnood is gekomen. Bijna is het zover, bijna zal het kindje gebaard gaan worden en ze is in pijn, staat er zijnde in pijn om te baren. O, Johannes heeft haar horen roepen. Johannes heeft, om zo te zeggen, haar de barensweeën horen uiten. En uit het vervolg blijkt dan, als het kindeke gebaard is, als de kerk, als de vrouw het kind ter wereld heeft gebracht, dat dat geboren kind niemand minder is dan de Zoon van God. De enige geboren Zoon van God. De eerstgeboren Zoon van Maria, Hij, waarachtig God uit waarachtig God, heeft ons menselijk vlees en bloed aangenomen. Dus het gaat ten diepste niet om die vrouw, maar die vrouw gaat baren, het gaat om het kind. Trouwens, wat zou die kerk, wat zou die vrouw zijn buiten en zonder het kind? Want neem het kind weg en je neemt alles weg. Buiten Christus kan de kerk niet bestaan. Hij is hun licht, Hij is hun leven, Hij is hun vrede, Hij is hun vreugde, Hij is hun alles. Ze zijn in Hem uitverkoren. Dat zijn ze van voor de grondlegging der wereld. Hij is het leven van hun leven geworden. Christus en niemand anders. En nu... nu komt het er zo voor ons op aan, gemeente, dat Hij nou ook in ons wordt geboren. Als de Heilige Geest in je leven komt, weet je wat Hij je gaat leren? Waar je je bevindt, daar begint God altijd. God begint nooit, om zo te zeggen, 3 stappen verder. Maar Hij begint altijd daar waar je ligt. En waar lig je dan? In het stof van de dood. Als een verloren mens, in misdaden en in zonde, midden in de dood. En dan laat Hij je zien, in u is het leven niet. Een mens kan wat leven maken, maar het echte leven niet. Het leven ligt buiten de mens. Het leven ligt in Christus. En als de Heilige Geest ook daar voor je oog opent, dan komt er dat uitziende leven. Dan raak je ook in verwachting. Geestelijk, dan wordt het, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. U zegt, dominee, dan raak je in verwachting. Ja, geestelijk dan, hè. Dan komt er dat uitziende leven naar hem. Ja, zegt iemand, dan word je eigenlijk een adventskind. Inderdaad, dan zie je uit naar zijn komst. Naar zijn overkomst, naar zijn inkomst, dan word je zwanger van wie? Zwanger van de belofte, zwanger van Christus. En hoe wordt hij nou geboren? Langs de weg van de barensweeën. Langs die droefheid naar God. Zo wordt hij voortgebracht in je hart. Zo wordt het kind geboren. En als dat gebeurt, als hij hier in je hart geboren wordt, dan ga je de toepassing van het kerstfeest beleven. Dan is het niet alleen Christus voor mij geboren, maar dan is het ook in de toepassing Christus in mij geboren. Dan mag je weten, niet alleen voor anderen, maar nu ook voor mij, de vrouw die het kind zal baren. In de tweede plaats de draak die het kind bedreigt. Johannes ziet nog een ander teken, vers 3. Ook in de hemel, en wat is dat dan? Wat zie je nu, Johannes? Zeg het eens tegen Oud-Beijenland vanavond. Johannes zegt, weet je wat ik nou zie? Ik zie een grote draak. Een rode draak. En die heeft 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn zeven hoofden zijn zeven koninklijke hoeden. En opnieuw vragen we ons af, wat wordt daar nou mee bedoeld? Een grote rode draak. En het antwoord, dat hoeven we niet lang te zoeken, want u kunt het vinden in vers 9. Daar wordt hij genoemd. Namelijk de oude slang, welke genaamd wordt de duivel. En de Satan, als het gaat hij dus, jong en oud, om de duivel in eigen persoon. Die grote draak is die gevallen engel die in opstand is gekomen tegen God in de hemel. En Johannes beschrijft dan dat die draak, dat die duivel, dat de Satan met zijn staart het derde deel van de sterren van de hemel heeft getrokken, die heeft hij, om zo te zeggen, met zijn staart zo weggesleurd. En die sterren, die heeft hij van de hemel met zijn staart op de aarde geworpen. Wat daarmee wordt bedoeld? Naar alle waarschijnlijkheid ziet dat op de zondeval onder de engelen. De duivel was de aanvoerder. Hij was het hoofd van de opstand van de zondeval in de hemel onder de engelen. En er zijn verschillende, ja, sommigen zeggen zelfs naar aanleiding van deze woorden, een derde deel van al de tienduizenden maal tienduizenden engelen die zich in die val hebben aangesloten bij de duivel. En dat ze hem zijn gaan dienen en die zijn geworpen op de aarde. De duivel ontbreekt het nooit aan helpers. De duivel heeft zo ook zijn engelen die hij erop uitstuurt. God heeft zijn engelen, maar de duivel heeft ook die boze geesten, zo worden ze genoemd in de Bijbel. En die zijn er ook vanavond. Daarom baden wij ook of God deze avond de duivel in zijn kracht en macht ook onder ons zou willen verbreken. God is met zijn engelen altijd in de kerk, maar de duivel is er ook altijd met zijn engelen, met zijn boze geesten, gemeente, de geestelijke boosheden die in de lucht zijn. We hebben het veel over vervuiling van het milieu, luchtvervuiling, maar dat is nou geestelijke luchtvervuiling die er overal is, maar ook in het bijzonder in ons eigen vaderland. Een rode draak. Waarom is die rood? Waarom heeft hij die kleur? Vuurrood staat er eigenlijk. Nou, dat is de kleur van de hel, gemeente, waar dat vuur altijd brandt. En dat rood, dat is ook de kleur van het bloed. Want Satan is zo wreed, zo hels, maar tegelijkertijd ook zo bloeddorstig. Kortom, heel zijn verschijning is afschrikwekkend, onderschat hem niet. En dan, gemeente, die zeven hoofden en die tien hoornen bij die rode draak, die zeggen ons dat Satan zichzelf heel veel macht heeft toegeschreven. En die zeven koninklijke hoeden op die hoofden, ze wijzen erop dat de Satan zich heeft meester gemaakt van de koninkrijken van deze aarde. En dat bijna al de vorsten en de machtigen der aarde tot zijn beschikking staan. De duivel, zo komt hij ons hier voor, heeft dus al zijn kracht en macht in de hoogste staat van paraatheid gebracht. En waarom heeft hij dat dan eigenlijk gedaan? Het antwoord staat in ons tekstvers. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het gebaard zou hebben. Zie jij die duivel kijken, die draak, naar die barende vrouw die op het punt staat het kindeke voort te brengen. O Johannes, ziet die zevenkoppige draak, die machtige draak loeren Op datzelfde ogenblik als dat kind door die bange en zwangere vrouw gebaat is, meteen te verscheuren, te verslinden staat er hier. Er mag niks van dat kind overblijven. Hij wil het met hand en tand, met huid en haar weg hebben. Oh, het is de draak om dat kind te doen, gemeente. Alles is er hem eraan gelegen om dat kind te doden. En waarom dan? Omdat hij het heilsplan van God teniet wil doen. Daar mag niks van overeind blijven. Daarom staat die draak hier voor de barende vrouw. En niet alleen hier staat hij. Niet alleen op het moment dat ze baren zal. Maar alle eeuwen door heeft de draak voor de vrouw gestaan, voor Gods kerk gestaan. Toen Kaïn zijn broeder Abel doodsloeg, heel lang terug, heel lang geleden. Toen stond hij daar, die grote rode draak. En toen Ismaël Isaac bespotte in de tenten van Abraham. En toen Esau Jacob, de zoon van de belofte, vervolgde en wilde doden. Toen stond daar die draak voor de vrouw. Ik kan maar een paar dingen zo aanstippen uit de geschiedenis. Noem het maar dieptepunten. Toen de jongetjes geworpen moesten worden in de rivier de Nijl in Egypteland. Toen David ten vurigste werd achtervolgd door Sauls zwaard. Toen Atalia van plan was om het gehele zaad van het huis van David uit te roeien. Toen Haman het volk van Esther en Mordechai, het volk der Joden, wilde ombrengen en verdelgen. Bij al die geschiedenissen, heel het Oude Testament door, staat daar die grote rode draak voor de vrouw. En soms leek het erop, gemeente, dat hij heel dicht bij zijn doel was gekomen. Dat hij bijna in zijn plannen was geslaagd. Heel het Oude Testament doorleest u van al die aanslagen en raadslagen van de duivel. En nu wij die naar kerst leven. Inmiddels is het al zoveel eeuwen geleden dat het kindeke geboren is in Bethlehem's stal. En je zou denken, nu zal de draak er wel het zwijgen ertoe doen. Nu zal de draak zijn pogingen, nu zal de draak zijn list en geweld wel hebben gestaakt en opgegeven. Maar ik zeg u en jou, nog altijd voert de draak oorlog tegen het kind, tegen Christus, maar nu ook vooral tegen al degenen die bij het kind horen, die van Christus zijn. Dat doet hij ook vandaag. Mag ik eerst dit voorbeeld nemen? Wanneer een kindje wordt geboren in het midden der gemeente. En wanneer dat kindje in het midden der gemeente wordt gedoopt. En het teken en zegel van Gods verbond aan het voorhoofd krijgt gehecht. Waardoor God als het ware zegt, dit kind behoort mij toe. Dan komt daar die rode draak ook bij dat doopvond staan. En hij zegt, nee hoor. Het is een Adamskind. Het is een kind der verdoemenis waardig. Het is een kind aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Het behoort aan mij toe. En als de kinderen groter worden, dan komt die draak en dan zegt hij, leef maar niet naar het woord van God, jongen meisje. En wat heb je eraan om nog naar de kerk te gaan? Of hij zegt weer tegen een ander, de Heere eist dat je je bekeert, hè? Maar dat kun jij toch immers helemaal niet. Maar voor al gemeente, dat bedoel ik met name, als er nou iemand in Sion geboren mag worden. Als je een kind van God mag worden door wedergeboorte, dan staat daar de Satan in vol ornaat gereed om zijn verslindende werk te verrichten. Want zodra door Gods trekkende genade een zondaar van onder de banier, de vaandel, de vlag, de heerschappij van de duivel wordt vandaan gehaald. En God gaat leren bidden om genade. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Dan springt die rode draak daar bovenop. En dan roept hij zulken toe dat er voor hen geen heil bij God is te verwachten. Dan zegt hij tegen de een, want je zonden zijn te veel. En tegen een ander van zulken, je zonden zijn te gruwelijk. En dan wijst hij ze op hun vuile kleren. En dan roept hij ze met een sissende en een slissende stem toe. Gij hebt geen heil bij God. Want hij wil dat nieuwe leven wat uit God is, dat wil die doden. En alle werkzaamheden van dat nieuwe leven, wat de Heilige Geest in hen bewerkt, hij wil dat uitroeien. En daarom als God zijn goede werk in een zondaar begonnen is, dan laat de Satan zijn tanden zien. Dan strekt hij zijn klauwen uit. Dan sist hij het uit van woede, want hij gunt de ziel die hij verliest niet aan de zaligmaker. En hij gunt ook de zaligmaker niet aan die ziel. En al weet hij, ik kan Gods begenadigden, Gods kinderen niet uit de hemel houden. Ik kan wel proberen om de hemel uit hun hart te houden. En als ze dan hun zonden bijvoorbeeld bewenen en betreuren, dan zegt hij tegen ze, ja, maar dat stelt niks voor hoor. Want Esau heeft ook geweend. Esau zocht ook een plaats des geweens, maar hij vond die niet. En als ze zich dan door genade voor God krijgen te verootmoedigen, dan zegt die draak, dacht je dat het met jou wat is, dat verootmoedigen, dat klein worden? Oh, dat was er ook bij Saul, en Saul was een verworpene. En als ze dan dag en nacht roepen tot God om genade, dan zegt de rode draak, houd maar op met bidden, want weet je wat ik in de Bijbel heb gelezen? Ik zal het je even voorlezen, zegt hij. Deze tekst. God hoort de zondaars niet. Staat ook echt in de Bijbel. En wanneer je dan gaat hopen op het woord van God, omdat de Heilige Geest dat aan zulke zielen geeft, en ze gaan uitzien naar het heil dat nimmer meer vergaat, dan zegt de duivel, de rode draak, ja, er is wel een zaligmaker, maar hij is niet voor jou hoor. Dat moet je niet denken, want staat er in de Bijbel, het licht is alleen voor de rechtvaardigen gezaaid. En dat ben jij niet, daar hoor je niet bij. En zo zou ik kunnen doorgaan. Oh, wat is dat benauwend. De rode draak plaatst zich dreigend in al zijn boosheid voor zo'n ziel. Want hij wil het zicht op Christus die overwonnen heeft en die overwinnen zal, dat wil hij wegnemen, dat wil hij je ontnemen. En zelfs tot op het sterfbed kan hij het een kind van God nog zo lastig en nog zo bang maken. Maar daarna is het met hem gedaan. Na het sterven. O, zijn doel zal hij evenmin bereiken met u en met jou die de Heere mag vrezen, als dat hij zijn doel heeft bereikt met het kind en met de vrouw die ons Johannes tekende. Weet je wie daarvoor instaat? Dat is God zelf, want het werk van God, dat is niet te breken. En daarom als u nou zo'n ongetrooste en aangevochten en bestreden ziel bent, jongeren of ouderen, roep dan toch in je benauwdheid naar die God om uitkomst. Want Christus is een machtige zaligmaker. Dat zien we tenslotte in onze derde gedachte. Als we letten op de macht die het kind uitoefent, ik lees. En ze baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Ze baarde een zoon. Beluister hier dezelfde klanken als in het kerstevangelie van Lucas 2. Hoe dus ook de draak heeft geprobeerd om onder het oude verbond de komst van het kind te verijdelen. De raad van God houdt stand, zal eeuwig bestaan. Niet de duivel heeft zijn zin gekregen, maar het eeuwige voornemen van God. Want toen de volheid des tijds was aangebroken, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En zij baarde, staat er. O, zo vaak heeft het daar niet naar uitgezien. Telkens leek, om zo te zeggen, Gods belofte van de komst van zijn zoon aan een heel dun draadje, aan een zijden draadje te hangen. Maar gemeente, we hebben het herdacht. Het is toch kerstfeest geworden, ondanks het woeden van de draak. God heeft zijn belofte aan Adam en Eva in het paradijs gedaan, wonderlijk, heerlijk vervuld. En al de pogingen van Satan zijn verijdeld en zijn op niets uitgelopen. Jesaja's kerstjubel is bewaarheid geworden, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij, dat ziet op de macht die het kind uitoefent. En de heerschappij, die is op zijn schouders. Wat een grote blijdschap gaf zijn geboorte aan die arme herders, aan die oude Simeon, aan die oude weduwe Anna, maar ook aan de wijzen uit het oosten. Maar gemeente, zo geeft dat nog steeds een onuitsprekelijke vreugde en een hemelse blijdschap wanneer Christus in geestelijk opzicht geboren wordt in een zondaarshart. Dan mag die zondaar die in de weg van overtuigingen met tranen zaaide, met gejuich gaan maaien, door de barensweeën heen, komt er dan dat nieuwe leven. Dan baar je geen wind, geen lucht, maar dat levende kind. Dan worden je ogen zalig van zien. En dan blijkt ook in je eigen leven zo heerlijk, zo vreugdevol, zo aanbiddelijk, zo Godverheerlijkend, dat de duivel het niet kon verhinderen. Niet alleen in Bethlehem's stal, maar ook niet in mijn eigen hart, dat de zaligmaker is geboren. O, zijn er van die harten in Oud-Beijerland vervuld met heilbespiegelingen, die dat schoonste lied van die koning zijn mogen gaan zingen, die zeggen: het is door de barensweeën heen gegaan, maar het kind is ter wereld gekomen. O, de winter is voorbij, prediker, de plasregen is over en de zangtijd genaakt. En dan mag ik wel eens van hem zingen, man. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Zingt u mee? Weet jij daarvan? Zo nodig, gemeente. Want al was Christus 1000 maal in Bethlehem geboren en niet in mijn hart, dan zou het nog gewis verloren voor ons zijn. Voor u, voor jou, voor mij. Nog steeds gebeurt het dat Christus geboren wordt in zondaarshartje, als vrucht van zijn geboorte in Bethlehem. Waar God wil, daar wordt hij geboren, gemeente. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Daarachter zit de eeuwige liefde van God. En die liefde, die kan je niet tegenhouden. Die liefde is onstuitbaar, onwederstandelijk. En weer daarachter schittert het welbehagen van de Vader. En dat welbehagen van de Vader zal door de hand van Christus, het kind, gelukkiglijk voortgaan, ook nog in 2018. En ook in 2019. Want onderschat het kind niet, gemeente. O, niet voor niets spreekt Johannes van hem als zijnde een mannelijke zoon. En misschien dacht je wel toen je dat las en hoorde, is dat niet dubbel op? Want een zoon is toch per definitie mannelijk? Dat is waar. Maar het staat er niet voor niets, want in heel de Bijbel, kinderen, staat geen woordje te veel. En ook geen woordje te weinig. Maar precies genoeg. En het hoort er toch dus bij, een mannelijke zoon. Weet u waarom dat er staat? Dat wijst op de kracht van Emmanuel. Onder de namen die hem in het woord van God gegeven worden, lees ik ook deze naam. En men noemt zijn naam Sterke God. Laten we ons nog niet verkijken op het kind. Misschien hebben u het wel gezongen met kerst. Hulpeloos kind. Ja, zo schijnt hij op ons over te komen. Als hij daar ligt in de kribbe, gewonden in doeken, in de stal. Maar hij is niet hulpeloos. Het is een mannelijke zoon. Het wijst op zijn kracht. Het is de held bij wie God hulp heeft besteld en die machtig is om te verlossen. De Heere der Heren, de Koning der Koningen, dat is hij. De rode draak kon de geboorte van het kind niet tegenhouden. En hij zal ook het werk van dat kind nooit kunnen verbreken. Want dat kind is dus zo sterk, gemeente. Hij weet herders naar zich toe te trekken. Hij brengt die wijzen uit dat verre oosten bij zich in het huis in Bethlehem. En ook nu geldt het van dit kind: al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Een iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Een mannelijke zoon. Tegelijk rechtvaardig en waarachtig mens en waarachtig God. Zijn majesteit schittert in alle dingen. Als 12-jarig jongetje in de tempel. Wat een wijsheid, wat een autoriteit. Maar ook later in zijn leven, als hij kreupelen opricht, als hij blinden het gezicht geeft, als hij doven het gehoor schenkt, als hij de stormwinden het zwijgen oplegt en doet bedaren, als op zijn machtswoord de duivelen worden uitgeworpen, hij hoeft maar één woord te spreken en het gebeurt. Op zijn bevel moet zelfs de dood wijken. Ik zeg u, sta op. En het kindeke stond op. Hij heeft macht op de aarde. Dit kind om de zonden te vergeven. En wanneer hij straks schijnbaar machteloos aan het kruishout komt te hangen, dan verbreekt hij juist de werken van de duivel. En in zijn opstanding uit de doden bewijst dit kind krachtiglijk de Zoon van God te zijn. Mag ik eens vragen, heb u al kennis met hem gemaakt? Hebben we al kennis gemaakt met zijn macht en met zijn majesteit? Is het kind jou al te sterk geworden? Heb je het van het kind van Bethlehem, van die mannelijke zoon, al leren verliezen? Of het is voor hem maar een wenk van zijn alvermogen om de grootste vijand verslagen aan zijn voeten te brengen, om zondaren te leren bukken bij de kribbe en te doen buigen bij het kruis. Maar is het al gebeurd? Dat is de vraag. Wel, zalig is die mens die het mag gebeuren. Misschien dat je het jaren volhield en je verzet tegen dit kind. Maar wat groot als je mag zeggen: de Heer is mij te sterk geworden. Hij heeft overmocht. O, hij is zo sterk. Jezus. Hij kan ons harde hart verbreken, gemeente. Hij kan onze ijzeren wil die niet wil ombuigen en vernieuwen zodat we metterdaad gaan willen. En hij is daarin niet alleen almachtig, maar hij is ook zo gewillig, zo getrouw, al sterk uw onmacht, jouw onwil. Ze zijn voor deze mannelijke zoon geen belemmering. Krijgt u uw hart maar niet mee om voor God te leven. En heb jij de vijandschap en dat dodelijke verzet wat hier van binnen huist moeten inleven? Ach, krijg je al die weerstand maar niet weg? Lukt het maar niet en gaat het maar niet? Denk je soms wel, ik ga het proberen, maar al die goede voornemens, ze zijn steeds opnieuw gedoemd te mislukken. Deze mannelijke zoon, hij kan het. En hij wil het ook. En daarom kan ik je maar één ding toeroepen op deze laatste zondag van 2018, gemeente van Oud-Beierland. Kus dan de zoon van ouds u toegezeid. Eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. En ze baarde een mannelijke zoon. Die, en dat is het laatste wat er dan staat, al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. O, dat laatste, dat wijst ons op de heerschappij die hem is gegeven. Een woord uit Psalm 2, waar we straks ook uit willen gaan zingen, gemeente. De psalm waarin gesproken wordt van koningen die zich tegen hem verzetten, tegen God en tegen zijn gezalfde, maar tevergeefs. Want de mannelijke zoon die zal ze overwinnen. Er wordt gesproken hier aan het slot van ons tekstgedeelte van heidenen. Worden zij dan niet genodigd tot het heil? Jawel. Het is een woord, het is een koning die zoon is voor Jood en heiden. Voor Griek en voor Jood. Simeon zong ervan een licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En daarom wie in der waarheid gemeente tot hem komt en zich door Gods overbuigende genade voor hem krijgt te buigen in het stof van de aarde, die zal het ervaren dat die ijzeren roede in zijn hand je niet zal verpletteren. Maar dat er bij dit kind zijn milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid. Die mag het gaan ervaren, maar anderzijds, wie zijn verzet niet opgeeft, wie niet als een vijand verzoend wordt met God in en door Christus, die zal uiteindelijk toch aan Christus onderworpen worden, maar dan met geweld, gemeente. Dan met geweld, dan gedwongen. O, nou wil de Heere nog vrijwillig gediend worden van u en van jou. Maar bij wie dat niet werkelijkheid wordt in het leven door eigen schuld, omdat hij zeggen kan en zal dan, gij hebt niet gewild, die zal straks gedwongen worden. Je moet toch. Je moet een keertje buigen voor Jezus. Want eenmaal zal alle knie zich buigen voor hem. En alle tong zal belijden dat hij de Heer is. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal hebben gelegd. Als je het hier nog houdt met die grote rode draak. Als je hier nog gearmd loopt met de duivel. Als je hier nog laat lijden door die vorst van de duisternis. En als je het volhoudt, als je volhardt om aan zijn kant te blijven staan. Dan zul je ook met hem omkomen, dan zul je het moeten verliezen. Dan zal hij het zeggen en slaat ze voor mijn voeten dood. Want ze hebben het niet gewild dat ik, het kind van Bethlehem, koning over ze zou zijn. O gemeente, hoe zullen wij dan ontvlieden? Als wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Die ons wordt voorgesteld en verkondigd in die mannelijke zoon. Wat erg als we dan blijven zeggen, Heere Jezus, ik hoef u niet. Ik wil u niet. Oh, ik heb op zich niks op u tegen, hoor, denken we dan. Ik ben niet zo vijandig als die en die. Maar ik hoef u niet als het leven van mijn leven. Als een borg voor mijn schuld. Als een voorbidder bij de Vader. Ik kan het zelf wel af. Ik wil niet dat u de koning van mijn hart zult zijn, o gemeente. Als we dan zijn liefde versmaden. En zijn recht vertreden en doorgaan in de weg der zonde. En deze koning niet te voet leren vallen. Als onze zaligmaker blijven verwerpen. Dan heb ik toch een vraag ten slotte. Wat moet er dan van je geworden? Wat moet er dan van u worden? Mijn geliefde medereiziger. Naar de eeuwigheid. En naar de rechterstoel van Christus. Hij zal al de heidenen die niet buigen hoeden met een ijzeren roede. O kom, buigen we ons dan biddend neer, zing de psalm. Laat ons klieden voor de Heere, die ook u en jou gemaakt, geschapen heeft. En zoek toch in hem al je heil. En je hoogst geluk te mogen aanschouwen. Want aan de grootheid van deze heerschappij van hem. En van zijn vrede zal geen einde zijn. O, vorige week zondagmorgen was het de laatste kerkdienst voor twee jonge mensen die de doopdienst bijwoonden van een klein neefje in Oudorp. Op de weg terug naar Lekkerkerk kwamen ze om het leven. U gaat ervan uit, hè, dat u misschien 2019 bereikt. Ik hoop het van harte. Maar als het nou je laatste kerkdienst zou zijn. Voor dat kleine neefje wat gedoopt werd de eerste, maar voor die jonge mensen de laatste. Als het jouw en uw laatste kerkdienst vanavond zou zijn. Hoe ga je dan straks dit kind ontmoeten? Zal het de dag van vreugde voor u zijn? Of zal het de dag van grote schrik zijn? Bedenk nog, nu, heden, wat tot je vrede dienende is. Hij is het, die ons ook vanavond nog met uitgestoken handen zijn vriendschap biedt en zegt: ik heb daar geen lust in dat gij verloren gaat, maar daarin dat je je bekeert tot mij en zult leven. Hoe moet het, zegt iemand? Vraag dat maar aan hem, want zijn naam is niet alleen sterke God, maar zijn naam is ook raad, voorradeloze, vredevorst voor opstandelingen, eeuwige vader. Voor nietige stervelingen, bij hem is alles. Amen. Wij zingen Psalm 3 en daarvan het vierde vers, gemeente. Sta op, verlos mij, Heere. Psalm 3, het vierde vers.